Thijs, goedenavond.
Goedenavond.
Ik vond het verschrikkelijk om te zien. Die Arendtman.
Net, was hij dichtbij, net, 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 net niet.
Oh. Seconde voor seconde ging er vanaf. De wedstrijd was een kilometer tekort.
Oei, oei, oei. En die gladde afdaling. Ja, je gunt die Jan Heer natuurlijk ook gewoon een veilige doorkomst. Maar het ook dat scheelde drie keer nauwelijks iets.
Nee, nee. Eén, als hij net ergens nog net 5 centimeter naar links of rechts had gestuurd, dan was het alsnog Arendtman geworden.
Ja, één keer zo even zo 7 meter rechtdoor in plaats van linksaf de bocht door.
Ja, ja. Ja, het was ook echt wel op het randje waar ze aan het afdalen waren. De Heert die zat echt achterstevoren op zijn fiets in sommige bochten. Helemaal verkrampt tot achter zijn oren. Ja, hey, maar wat een rit, joh.
Ongelooflijk.
Echt hoed, diep af voor Arendtman. Als je op je 22e dit al kan, hè. In week 3 van de grote ronde. Op dit parcours. Zwaarste rit van de Giro. Met een lijf dat me nou niet per se het allergeschikst lijkt voor die extreem steile slotbeklimming. Ik denk dat het misschien wel net iets gunstiger was geweest als net 2% minder was geweest. Maar goed, dat was niet zo. En met de renners waar die weg was, met Valverde en Yates en allemaal dat soort figuren. En dan dit uit je mouw toveren. Je vond het echt fantastisch. Je vond het echt fantastisch. Je ziet gewoon, dit is gewoon de doorbraak op het allerhoogste niveau van Tijmen Arendtman. En ik weet dat hij vorig jaar een hele goede Vuelta heeft gereden, maar dat was echt nog, ja, dat was nog echt een beetje af en toe in de schaduw. En dan kon hij af en toe een beetje eruit springen. Uit de underdog-positie. En dat is nu niet zo. Hij zit gewoon in die vlucht. Er zit gewoon een ploegmaat mee die volle bak op kop aan het rijden is. Dat hebben ze zondag ook geprobeerd. Toen had hij niet de benen. En toen moest hij best wel teleurgesteld afhaken. En nu moet het gewoon. Ja, op zijn dag is vandaag Bardet is er niet. Hij is de man die de rit moet winnen voor DSM. En dan zo rijden. Weet je, dat moment dat ze bijvoorbeeld aankwamen bij Kemna, dat hij dat gat had dichtgereden, dat heeft hij echt, nee, dat kost hem 3 jaar van zijn leven om het gat op Kemna dicht te rijden. Dat was een minuut. Dat reed hij dicht. Heert kwam erbij. Dat is een kleine teleurstelling. Daar moet je overheen komen. En hij komt bij Kemna. En dat is een moment, ik vind dat onderscheidende momenten voor renners. Weet je, als ik daar aan zou komen, in dat wiel van Kemna, en ik heb een minuut dichtgereden, zou ik denken, even zitten.
Ja,
en
wat doet hij? Tom op je knieën, even wachten.
Ja, bam, eroverheen. Ja. Dat zegt zoveel over de mentaliteit van zo'n jongen.
Hebben we vandaag dus echt gezien hoe goed hij is? En wat er in potentie allemaal nog schuil gaat in zijn lijf? In zijn hoofd?
Je ziet gewoon door de jaren heen, zie je elke keer van die flitsen. Van die flitsen van klas. Weet je, kijk, Tour de l'Avenir tweede worden. Dat zegt al heel veel. Dat was wel een beetje een gekke manier hoe dat ging. Er waren heel veel renners, heel veel positiewisselingen. En Pogacar was toen echt de sterkste in Tour de l'Avenir. En ik weet niet of hij echt de tweede beste toen in koers was. Maar hij werd wel tweede in de Tour de l'Avenir. Maar afgelopen jaren waren ook momenten dat het soms dat het een beetje stagneerde. En de Vuelta vorig jaar was supergoed. En dit jaar is hij gewoon echt, heeft hij echt een enorme stap gemaakt. En rijdt hij ook met meer verantwoordelijkheid rond. Weet je, het spelen is ook wel een beetje voorbij. En dan ben je misschien pas 22. Maar als je zo goed bent, dan kun je gewoon echt, je kunt gewoon de koninginrit in de Giro winnen. En dat hele idee van, je moet meezitten. En dan moet je, de groep breekt uit elkaar, moet je weer meezitten. En dan krijg je al de schijnwerpers op je en alle druk op je en de verantwoordelijkheid en doe het maar. En dan moet je nog zo'n afdaling rijden. Ik vind het geheel, hij heeft het hele pakket. Hij kan tijdrijden, hij kan klimmen, hij is sterk in zijn hoofd. Hij
kan goed dalen, hij ging goed naar beneden op een lastige afdaling.
Ja, maar hij is lang, dus je verwacht het niet echt. Maar het is echt hij is handig op zijn fiets door het crossen. Hij is begonnen als veldrijder. En dat vindt hij stiekem nog steeds heel leuk. Alleen daar is hij niet zo goed in als op de weg. Dus ja, hij heeft echt het hele pakket. Dus ja, als je daarnaar kijkt en als je kijkt naar welk niveau die jongen nu staat. Hij is gewoon een top 10 kandidaat in deze Giro. Met een beetje meeval rijdt hij gewoon de top 10 in. En dan, ja, als je dat nu al doet, ja, daar gaan we in Nederland nog zoveel plezier van hebben van deze jongen.
Ja, het is ongelooflijk eigenlijk. Hè? Dat is echt dat er weer zo één rondrijdt. Daar verbaas ik me zo over.
Hij plant zijn carrière echt stukje bij beetje. Ik weet niet, ja, hij heeft echt Dumoulin heeft hij als voorbeeld. Hij denkt dat hij mede daarom ook wel destijds naar deze ploeg is gegaan. Toen hij tekende voor Sunweb, toen reed Dumoulin daar ook nog. En Dumoulin heeft ook eerst allemaal, heeft eigenlijk zijn carrière best wel stapje voor stapje opgebouwd. En eerst in de sprinttrein. En toen als tijdrijder aan de slag. En toen ook, nou, probeer maar in een grote ronde in de vlucht mee te zitten. En heeft het langzaam maar zeker opgebouwd op die manier. En dat wil Adelsman eigenlijk ook. Weet je, toen hij begon als prof, toen was hij ook nog geschiedenisstudent. En dat wilde hij ook zo lang mogelijk combineren. Ja, dat gaat op een gegeven moment niet meer, daar zijn ze mee gestopt. Maar het is wel echt met het oog op de lange termijn bij hem. En als je ziet welke stappen hij nu maakt en welke stap die afgelopen winter eigenlijk weer heeft gezet. Van iemand die in de Vuelta incidenteel kan meedoen vooraan, naar iemand die in de Giro eigenlijk elke dag vooraan zit. En ook gewoon de koningin dat kan winnen en kan meedoen op top 10 in het klassement. Ja, dat is natuurlijk wel echt een flinke stap. Ja, doe daar nog één of twee stappen bij en je bent wereldtop klassementsrijder.
Ja.
Dat moet je wel maken, hè, die stappen. Er zijn er heel veel die blijven hangen op dit niveau.
Ja, gaat niet vanzelf.
Als je ziet hoe geduldig hij het opbouwt. En hoe dat hij het hele pakket heeft en hoe sterk hij is in zijn hoofd. Ja, dan zit het er eigenlijk wel. Het zit er wel echt in.
En welke, we hebben er eerder over gehad. We hebben hem ook gesproken in aanloop naar deze Giro. Maar hij gaat de stap maken van DSM naar Ineos.
Ja.
In wat voor een hoedanigheid komt hij daar dan binnen?
Daarvoor is dit natuurlijk wel heel fijn. Dit soort prestaties. En ik denk dat hij daar wel binnenkomt. Ja, door de voordeur sowieso. Kijk, er waren meer ploegen op jacht naar zijn handtekening. Ineos is het uiteindelijk geworden. En hij kiest heel bewust voor Ineos. Omdat hij weet dat daar een aantal klassementsrenners of weggaan, of stoppen, of oud en versleten zijn. Thomas. Ja, ik weet niet of Thomas nog doorgaat. Maar dat is wel. Dat is, als klassementsrenner lijkt dat klaar. Poort stopt. Carapaz gaat misschien weg. Theo Gegenhardt. Ja. Daar hebben we sinds de Giro-zegen nooit meer iets van vernomen. Dus er ligt daar wel echt de vacature kopman in een klassement in een grote ronde ligt wel klaar. En of hij nou eerst een jaar in dienst van anderen moet rijden, of dat ze meteen durven uit te spelen, dat zal heel erg liggen aan hoe de verhoudingen zijn. Maar ja, als jij binnenkomt met zo'n Giro in de benen, dan kom je wel iets anders binnen dan als je in week 3 naar de 30ste plek zakt. En dat is het. Dus ik denk dat het wel belangrijk is dat hij ook echt dat hij dit soort dingen laat zien. Voor hoe die straks bij Ineos, hoe hoog die in de hiërarchie binnenkomt.
Ja. Tot slot voor dit blokje Arendsman. Wat verwacht je nog van hem de komende dagen?
Ja, ik denk dat hij dit nog een paar keer gaat proberen. Het zou mij niet verbazen als hij morgen weer mee zit.
Ja.
Alleen, ja, op een gegeven moment komt er natuurlijk wel een punt waar andere ploegen denken, ja, de Tule Doki, die gaan we niet weer de hele dag achteraan rijden. Dit rijden we meteen dicht. En ja, hij staat nu ook wel zo dicht weer op de top 10, dat hij ook weer gewoon andere renners. Hij is echt, als hij nu één keer nog dit doet, dan staat hij gewoon dik in de top 10. Er vallen wel allemaal renners voor hem weg.
Ja.
Dus ja, dat betekent dat hij daar ook weer gevaarlijk voor is. En dat je ook wel weer zo'n... dat zag je vandaag al een beetje, weet je. Als hij meespringt, dan denkt Valverde, ja, dan zit ik ook mee. En dan denkt Guillaume Martin, ja, maar als Valverde mee zit, zit ik ook mee. En dat is ook een soort domino-spelletje. Hij maakt het wat dat betreft er ook misschien niet heel makkelijk op dat hij weer zo'n hele lange vlucht mee kan zitten. Maar zeker als er ploeggenoten mee zitten, ja, rij maar. Ik denk, dit gaat hij nog wel een paar keer proberen.
Ja, overigens zijn daarbij aangetekend de verschillen met de klassementsmannen vandaag niet groot, hè, natuurlijk. Het is nauwelijks anderhalve minuut.
Ja, maar als je kijkt waar hij nu staat in het klassement. Kijk, hij staat...
Hij staat nu 12e op 10 minuten 23.
Ja, nou, Lopez die staat een klein half minuutje voor hem. Die heeft hij dus eigenlijk virtueel al ingehaald, want dat pakt hij in de tijdrit, denk ik. Dus dan staat hij dan al 11e. Valverde staat dan 1 minuut 20 voor hem. Dan staat, ja, als je kijkt naar de verhoudingen vandaag, dan rijdt hij Valverde gewoon echt los.
Ja.
Dus ja, Valverde die gaat straks ook denken, ja, weet je, ik wil je niet... 10e vind ik nog, daar doe ik het nog wel voor. Maar 11e, dat is wel, het verschil tussen 10e en 11e is wel vervelend. Ja. Valverde niet, zichzelf niet op het kaartje ziet staan na aflopen van de etappe, dat vindt hij wel vervelend, denk ik. Maar goed, ja, weet je, voor hetzelfde geld valt er nog eentje vooraan weg. En schuift hij nog verder op. Ik bedoel, ja, van achteren komt het eigenlijk het gevaar op dit moment niet. Ja, van renners die dan heel veel minuten pakken. Dat kan natuurlijk ook als Carthy of Hamilton of Buitrago, weet ik wat, zo'n gast morgen 8 minuten pakt, dan staat hij er weer voor. Maar ja, hij doet wel echt serieus mee voor de top 10.
Ja, en je ziet ook in het klassement dat na hem valt het gat.
Na hem valt het gat, ja. Ja, eigenlijk, je hebt een paar schijfjes. De eerste vier, die staan binnen een minuut. Dan krijg je het schijfje van Nibali, Pozzo Vivo, Bilbao, Boegman. Dan valt er een gat, die staan op 3,5 minuut tot 4,5 minuut. Dan Heert, die staat een beetje in zijn uppie. En dan krijg je van 9 tot 10 minuten voor verder Lopez Aresman.
Ja.
Ja, en de rest, ja, Hamilton staat dan op 17 minuten. Dus ja, hij doet echt serieus goed mee. En hij heeft ook de benen om een rit te winnen nog in week 3. En ik denk dat hij dat wel wil gaan doen door op dezelfde manier te koersen als vandaag. En dat moet hij ook vooral doen. Ja, het maakt niet zoveel uit of je nog een keer 4-5 minuten verliest omdat je over je theewater gaat. Nee, vlieg maar lekker in.
Ja, hupsakee. Zou ik ook doen. En het is voor ons ook leuk. Gaan we van de ene Nederlander naar de andere die in de schijnwerper stond. Koen Bouwman. Ik heb al heel veel slechte grappen over die blauwe trui gehoord. Koen Bouwman. Giro Blauwe pas bij jou.
Teken Bouwman.
Teken Bouwman.
Oh, die zeg ik ook ergens voorbij komen.
Nou, ja. Die vind ik nog wel chic. Ja.
Okay.
Ja. Hij doet het, hè? Ik vroeg aan hem, is het een kwestie van moeten? Toen zei hij, ja, het was wel moeten vandaag. Maar het ging niet vanzelf in het begin.
Zo. Hij werd één keer moest hij echt passen. En daarna reed hij alsnog terug naar de kopgroep. En dat was echt... dat was volgens mij op het allerlaatste piepkleine buffertje van zijn tandvlees. Maar hij deed het wel. En ik dacht eerlijk gezegd, toen hij op de eerste call redelijk vlotjes werd geklopt door Ciccone in het sprintje, dacht ik, ai, dat gaat hem niet worden. Maar ja, die coup die hij even pleegt met een paar andere gasten in aanloop naar die tweede call, en waar Ciccone natuurlijk echt gigantisch zit te tukken. En Trek ook. Want ja, anders hadden vooraan Cataldo mee en ja. Ciccone zat erachter.
Ongelooflijk.
Hallo ja. Jongens, kom op.
Ja, maar dat was toch niet te begrijpen?
Ja, maar dan zeg je meteen tegen Cataldo, nu stoppen ja. en rijden. Wat gaat Cataldo doen in die rit verder dan?
Ja, maar die ging gewoon meedraaien in dat eerste groepje.
Ja, wat een domboos.
Ja, ja. Ongelooflijk.
Dan verdien je het ook niet.
Nee. Dan zoek je het zelf maar uit. Maar even Bouwman bij dat eerste sprintje. Hij vertelde dat hij wegslipte in een kuil. Ik dacht, hij heeft verkeerd geschakeld, staat te licht.
Mm.
Maar hij zat verkeerd, dat was zijn. Dat zei hij meteen. Hij zegt, ik had natuurlijk het wiel van Ciccone moeten hebben, dus ik zat daar verkeerd, dat was mijn fout. En toen zag ik hem aangaan, en toen wilde ik ook aangaan, en toen slipte hij weg in ja. iets van een kuil of zo. Want, en toen kwam hij kwam tot op een meter of 3 of zo.
Ja, hij werd er wel vlotjes geklopt. Maar.
Ja,
ja morgen moet hij mee.
Ja,
ja, het is mooi. Het is morgen 6 kilometer, vanaf de start 6 kilometer bergop. En daar normaal gesproken rijdt de kopgroep daar weg. Ja, zit hij morgen mee en scoort hij daarna op de... Er zijn twee beklimmingen van de eerste categorie. Scoort hij daar op de eerste, ja, dan is hij echt een heel end.
Ja,
dan is hij echt een heel end. Ja. Ja.
Dan kan de rits al voor een kwart dicht.
Ja. Ja, dan ligt het natuurlijk ook wel echt aan wie er nog meer mee zit. Maar ja, ik denk dat hij daar is ook zo'n... explosieve start, dat hij er misschien nog wel ietsje beter is dan Ciccone. Dus kan hij misschien wel hopen dat die niet mee zit. Ja, dat moet, hij moet morgen gewoon echt op de rollers en gewoon alsof hij een tijdrit gaat rijden van 6 kilometer. Gewoon vol. En dan hopen dat die boven, dat ze weg zijn.
Arme Pascal Eekhoorn, die moet zich helemaal uit elkaar trekken, dat eerste gedeelte.
Ja. Dat zoiets gaan ze doen, ja.
Ja, jouw finish ligt bovenop.
Jouw finish ligt maar 6 kilometer. Ja. En dan zoek je maar uit hoe je bij de echte finish komt. Ja, ja, bloedsmaak in je mond.
Oh, ja, die
maar goed, ja. Ik dacht, voor vandaag dacht ik, nou, dat wordt wel heel lastig tegen Ciccone. Maar nu begin ik er wel in te geloven.
Ja, ja, wel mooi. Poels had een goede beurt vandaag.
Ja. Ja, het blijft wonderlijk om Poels dag voor dag. Ja, die heeft echt elke morgen is het gewoon een soort dobbelen. Welke benen die heeft.
Nou, hij was ziek geweest, vertelde hij.
Ja, maar toen hij ziek was, reed hij ook een paar hele goede ritten.
Ja, hij was in het begin wel goed en veel aanwezig. Toen werd hij ziek op de rustdag.
Oké. Op de eerste rustdag. De tweede dus.
Ja, de tweede, ja. We hadden hetzelfde gesprek. Die eerste slaat iedereen eigenlijk een beetje over. Ja, dus op de officieel tweede rustdag, toen was hij niet goed. Toen heeft hij een paar dagen van moeten herstellen. En nu gaat het wel weer beter, zei hij. Nou, dat was te zien vandaag.
Ja, maar ook hij werd vandaag ergens moest hij passen. En daarna deed hij dus gewoon tot diep in de finale mee.
Ik vond het echt indrukwekkend hoe hij op een gegeven moment op kop kwam. Zeker. En dat hij doorversnelt. En dat hele groepje nog uit elkaar trekt. Ja.
Dat kan hij zo goed. Hij kan zo goed bergop zo'n van die hele korte, felle sprintjes trekken. Zo rijdt hij ook heel veel van die beklimmingen. Gewoon alsof, ja, een beetje losse, tandje zwaarder, tandje lichter. Even snel, weer terug. En dan weer even half door die groep heen zakken. Dat is, ja. En daardoor is het ook wel echt een hele fijne renner. Als je een aanval wil plegen, dan kan je echt in zijn wiel kan je echt mee aanvallen. Dat deed Landa nu ook heel goed. Ja, ik vond eigenlijk alleen dat ze hem echt veel te vroeg lieten wachten bij Bahrein.
Ja, dat las ik in je Twitter-verslag, om het zo maar even te noemen. Leg dat even uit. Waarom?
Nou, kijk, Bahrein had vandaag stoute plannen. Die wilde echt proberen vandaag de Giro op zijn kop te zetten. Landa wilde de tijd terugpakken die hij in de afgelopen ritten eigenlijk dag voor dag een klein beetje heeft verloren. En er staat maar op een minuutje, dus ja, dat kan ook. En ze hadden best wel veel man om Landa en Bilbao heen. En toen lieten ze Poels wachten. En toen was Poels eigenlijk gewoon een van de gasten.
Ja.
Terwijl ze er nog twee hadden. Terwijl ze hadden twee gasten in steun voor Bilbao en Landa. Terwijl je Bilbao ook nog had. Dus eigenlijk had je drie gasten in steun. En toen kwam Poels er ook nog bij. Oké, ja, goed. Ja, leuk, ja. Ja, dat is alsof je... Ja, het zag er een beetje uit als bij zo'n feestje. Dat ze een paar mensen heel geanimeerd staan te praten. En dan komt er zo iemand bij staan met zo'n drankje. Zo. Ja. En iedereen keek zo naar hem. Ja. En Buitrago zei, ja, ga maar in mijn wiel zitten. Ja.
Ja, dus dat was gewoon slecht getimed.
Nou ja, maar ik zal het zo veel beter hadden kunnen doen. Die beklimming had twee... Het was echt in twee delen kon je die opknippen. Het was eerst een wat makkelijker deel. En daar had hij gewoon in de wielen van de kop moeten blijven. En dan had hij op het steile deel... had hij eigenlijk gewoon iets rustiger moeten oprijden. Zodat hij op een kilometer of drie van de top... zodat Landa naar hem toe had kunnen rijden. In plaats van dat hij zich helemaal liet terugzakken. En daarna nog eventjes op kop kon rijden voor Landa. Terwijl die toch al omringd was. Dus ik vond dat echt heel onhandig gedaan. Want nu vielen ze eigenlijk een beetje stil na de aanval van Landa. Carapaz, Landa en Hindley. En kon iemand als Almeida de schade nog best wel beperken. Terwijl ze daar veel meer aan hadden gehad als Poels. Echt had kunnen doortrekken naar de top van die klim. Maar dat is, soms is het ook lastig, die timing. Weet je wel, ja. Dat is soms lastig te plannen. Maar dit was gewoon veel te vroeg.
Ja.
Dat kon je ook meteen zien. Toen hij loste, toen dacht ik meteen, ja, waarom ga je dat nu al doen? Landa, het is niet alsof Landa in zijn uppie zat daarachter.
Nee, dat was heel vreemd, ja. Maar Landa had er ook bijna niet meer gezeten.
Ja, die werd weer alsof iets afgevaagd door Bilbao.
Maar is dat omdat Bilbao, even voor de duidelijkheid, Bilbao rijdt 36 keer zoveel meters als ieder ander? Dat geslinger van hem.
Ja, Ja, ik heb best wel veel contact met Spanjaarden. En in Spanje, zeker in Baskeland, daar leeft het landismo echt wel enorm. Dat is een soort religie. En dat landismo, dat is echt al, dat begon al in de jaren bij. Eerst bij Movistar en bij Sky. Eerst bij Sky was het natuurlijk. En dat Free Landa, dat komt bij hun vandaan. Ja. De hashtag Free Landa. Dus Landa heeft zichzelf altijd, op de een of andere manier krijgt hij het altijd voor elkaar, dat hij zichzelf in de situatie terugvindt, dat hij start als kopman van de ploeg, en dat er ergens na 2 weken een grote ronde, als de eerste kruiddampen zijn opgetrokken, dat die ploegmaat, dat er een ploegmaat voor hem staat waar hij dan voor moet rijden.
Ja.
En of dat de ene keer is het Froome, en de andere keer is het Quintana, of Verde, of weet ik veel. En elke keer gaat hij dan weer naar een nieuwe ploeg, waarvan hij denkt, ja, nu krijg ik hier mijn kans. En dan, ja, rijdt hij toch weer voor iemand anders. Weet je, die Giro in 2019 was dat. Toen was ook de Giro van Landa. Landa ging voor Movistar naar de Giro. En er was ook nog een kleine Ecuadoriaan, die heette Richard Carapaz. En die ging mee in steun van Landa. En je raadt het al. De laatste weken reed Landa alleen maar in dienst van Carapaz. En er gaat gewoon bij hem zoveel mis altijd. Valpartijtjes, knulligheden, vreselijk slechte tijdritten, waardoor hij weer net van een podium afkukelt.
Maar wat is dan de basis van de religie landismo? Hoop? Nou, tegen beter weten in?
Ja, het hoop, inderdaad, de hoop. Hij probeert het altijd wel. Weet je, er zit altijd, en je hebt altijd ook wel het idee, het kan. Weet je, als je een prono gaat maken, dus een Tour Toto of een Giro Toto, weet ik wat, dan overweeg je Landa. Altijd.
Ja, altijd, ja.
Ja, want ja, het zal maar niet het jaar nooit zijn dat het wel lukt. Ja. Hij is echt supergoed in vierde worden in een grote ronde, bijvoorbeeld. Ja. Maar vaak blijft het daar ook bij. Dus je ziet ook in bergetappes dat, ja, dan wordt het wat, weet je wel. En dan wordt het toch weer niks. Dus de opbouw is altijd veel belovender dan wat hij uiteindelijk opdient. Weet je nog bijvoorbeeld die tourrit naar de Col de la Loze? Dat Jumbo-Visma best wel tot op dat moment onbedreigd aan de leiding stond.
Ja.
Toen wisten ze nog niet dat Pogacar ging toveren en in een tijdmachine, zijn teletijdmachine stapte op weg naar de Planche de Belfier. Maar goed, toen liet Landa ook zijn hele ploeg volle bak op kop rijden. En toen had hij die blik in de camera van onder die borstelige wenkbrauwen dat hij je zag aan hem, dat hij dacht, oh, wat heb ik nou echt gedaan? En dat ze op die slotklim komen en dat er echt 1 versnelling is van de een of andere gast die 18e staat in het klassement. Dat Landa er dan wordt afgereden. De hele ploeg opgerookt. voor een knappe 16e plek op de Col de la Loze. Hij was wel iets beter, maar bij wijze van spreken.
Ja.
Dat is landismo.
Ja.
Heel erg hopen. Enorm veel belovende voorbeschouwingen. En dat het dan op de dag zelf toch weer net niet wordt.
Nou, voorlopig staat hij keurig vierde, dus dan is hij en route voor zijn standaard uitslag.
hij kan heel goed vierde worden in de grote ronde.
Oh. Ik vond wel hoe die dat hele steile stuk dan in de beugels met het stoïcijnse gezicht. Het ziet er wel schitterend uit. Moet ik
dat is fantastisch. Ja. Ja, het is echt heel knap. Ja. Het is ook een mooie renner.
Ja, absoluut.
Hij heeft ook iets. En dat werkt volgens mij ook wel voor het landismo, is dat ook wel belangrijk. Hij heeft iets nostalgisch.
Ja.
Die blik, hij heeft iets van een toreador of een schilder of weet ik veel, wat zoiets, weet je wel.
Het is iets romantisch, ja.
Het zou je niet verbazen als hij van de fiets afstapt en dat hij dan voor de camera een gedicht voordraagt over de forel die hij heeft gezien in het bergbeekje.
Ja.
Dat zou je niet verbazen. Hij doet het niet, maar het zou je niet verbazen. Oh ja, hij heeft daarvoor ook nog bij Astana gereden. Oh, dat was ook zo heerlijk. Weet je nog dat jaar dat hij de Giro had moeten winnen en dat hij voor Arun moest rijden?
Oh ja.
Toen werd hij de hele tijd teruggeroepen. Toen reed hij echt met 2 vingers in zijn neus en rond. En Arun met die blik erachter. met die grimas op zijn hoofd. En Landa moest alleen maar wachten en wachten en wachten. Ja. Nou ja, goed.
Dat is ook wel een groot contrast. Aru en Landa.
Ja.
Ja. Ach, nou ja. We gaan volgen of dit weer zo'n Landismo week wordt. De dag van morgen.
We gaan morgen...
Zal ik de voorbeschouwing van het eerste deel van gisteren hier gewoon inplakken?
En wat was dat?
Nou, je komt natuurlijk weer met de opmerking. Een hele goede... Hè, je moet sterk genoeg zijn om in de vlucht te komen. Dan heb je een lang stuk. Dan wordt de voorsprong groter. En dan vervolgens moet er een hele goede klimmer zijn die gaat winnen. Want het einde is wel heel erg ingewikkeld.
Nou, ik zeg niks. Ja, het is wel makkelijker dan vandaag. Maar de laatste 40 kilometer zijn weer hel.
Oh, man.
Ja, de laatste 40 kilometer is eigenlijk gewoon weer... Ja, het is één keer 12 kilometer aan 7,7%. En dan één keer 8 kilometer aan 9,6%. Dan krijg je wel weer zo'n ding als vandaag. Ja, dat wordt heerlijk. Maar de start is morgen wel echt anders. Vandaag was het een lange vlakke aanloop. Dus vandaag kreeg je inderdaad de kopgroep met Cavendish, Eekhoorn en Van der Poel. wat natuurlijk heerlijk was.
Cavendish moest ik wel heel hard om lachen.
Ja, ook slim hè. Laten we wel wezen. Ja. Hij heeft het goed gedaan. Want daardoor kan hij op die eerste beklimming gewoon net even iets rustiger rijden. En dan wordt hij langzaam zeker door iedereen ingehaald. En dan haakt hij bovenaan bij de Gruppetto. En hoeft hij dus niet te vechten om in de Gruppetto te komen. Wat in de voorgaande dagen elke keer aan het geval was. Ja. Dan moest hij elke keer terugrijden naar de Gruppetto. En dat is, ja, dat is wel een stukje lastiger dan als de Gruppetto al gevormd is. En die komt gewoon achterop. Dus dat deed hij ook wel netjes. Maar morgen is het vanaf de start is het 8,6 kilometer aan 6% omhoog. De Passo del Tonale. Dus gewoon echt meteen vanaf de start omhoog. En dat vinden de sprinters over het algemeen niet echt leuk. Dus er zullen bij de start een hoop zitten op rollers. Je moet morgen opgewarmd aan de start staan. Anders ontplof je echt na 1 kilometer al.
Maar is ook,
vooraan staan.
Dat is toch verschrikkelijk. Na zo'n dag als vandaag. En dan krijg je morgen. Dan weet je wat die finale is. En dan moet je ook nog op de rollers voordat het allemaal begint.
Ja, ja, ja. Vooraan staan. Dan moet je gewoon in de bumper van de wedstrijd, van de jury. Of op de bumper van de juryauto gaan zitten.
Streepje zetten.
Ja. Nederlandse neutralisatie. Alsof de ster van Zwolle is. Zo moet je starten.
Want dat is gewoon 8 man breed weg dicht.
Nou ja, 8 man breed, ja, dat is echt... Ja, zeker als je dat de eerste keer doet, dan denk je echt, wat is dit? En iedereen kan nog naar voren rijden, want dan gaat het in de neutralisatie gaat het nooit hard. Pas op het moment dat de vlag, dat die auto weg is en de koers open is, dan gaat het zo hard dat je ook gewoon naar voren kunt rijden en dat anderen moe worden. Maar in de neutralisatie gaat het gewoon, ik wil 35 of zo. En iedereen kan er naar voren rijden. En dan worden echt alle stoepen, voortuintjes...
Alles wordt gebruikt.
Perkjes, ja, plantenbakken, weet ik wat allemaal.
Vluchtheuvels.
Ja, dat is niet alleen de weg. Nee. Nee, dat is echt een verschrikking. Ja, de mensen die daar staan op de stoep van de neutralisatie van de Ster van Zwolle, die zijn echt hun leven niet zeker. Ik zou mijn kinderen binnen in een huis. En dan ook, ik zou ze dan ook nog niet eens bij het raam laten kijken, want voor hetzelfde geld rijden ze daar plat.
Over de vensterbank binnenlangs.
Over de vensterbank, ja. Ja, nee, dus mooie start. En ik verwacht wel weer een hele interessante koproep.
Zeker weten, ik ook. Ik verheug me dan toch wel weer op deze. We zijn één ding gisteren vergeten en dat ligt aan mij. Maar dat kwam door de commotie en daar ga ik mensen verder niet mee bemoeien. Ellen van Dijk.
Oeh, ja, goeie.
Ja, want ja, ere wie ere toekomt. We hebben een tijd geleden, uit mijn hoofd weet ik het niet meer. Sorry, even hoesten tussendoor. Een tijd geleden hebben we bij haar thuis een lange, mooie podcast opgenomen. En toen noemden ze het al.
Ja,
en het is gelukt. Wilde. Verwoestend heeft ze uitgehaald.
Ja, ik moest na afloop nog wel eventjes denken aan wat ze allemaal toen zei. Ze verbeterde zichzelf in het interview. Weet je, ze zei, ja, ik had een plan en ik wilde nog versnellen. En toen Het leek wel als een keer als we dachten, oh nee, wacht even. Ik had mezelf, met mezelf afgesproken dat ik ging genieten van overwinningen en dingen die er goed gingen.
Ja.
Maar ik ben heel blij met dat ik het record heb. Ja, de perfectioniste was eerst even aan het woord.
Ja, er kwam nog een beetje oude Ellen van Dijk van de afgelopen jaren.
Ja, ja, het was natuurlijk echt fantastisch om te zien. Ja, wat een machine, joh.
Ja, het is, ik vind het toch grappig, want ik had er niet zoveel mee. En met het werelduurrecord, en ik snap wel dat het buitengewoon knap is. Maar het is niet iets wat bij mij heel erg leeft. Maar ik zat te kijken en ik had een aantal voorverhalen. En we hadden haar gesproken, die anderhalf uur een tijd geleden. En het ging helemaal leven. Die fiets was te gek, die opbouw was helemaal te gek. En dan zo'n uur lang met in diezelfde houding. Het kijkt best wel lekker weg, vind ik. Want je gaat toch vergelijken de hele tijd. Gaat het hard genoeg?
Ja.
Ja, dus het heeft meer indruk op mij gemaakt dan ik dacht.
Ja, nee, ik vind het vaker wel leuk, hoor. Ik vind een aantal van die mislukte werelduurrecordpogingen waren ook wel echt interessant. Als je ziet waar het dan breekt. Waar breekt een mens?
Ja, en hoe?
En hoe, ja. Die laatste rondjes van Dijk. Ja, ik kreeg pijn in mijn... Echt acute pijn in mijn kuiten om er alleen maar naar te kijken. Gewoon vanaf de bank.
Ja. Moet je nagaan.
Oh, wat moet dat pijn hebben gedaan. Oh, die verkramping, joh. Moet je eens gewoon een uur alleen maar gewoon in dezelfde houding. Gewoon alleen maar dat doen. Niet eens, dat je niet eens trapt, maar gewoon in een uur in die houding alleen maar liggen.
Ja, dat
doet al pijn.
Dat adviseer ik iedereen, want dat heb ik de afgelopen zomer een keer gedaan. Onmogelijke houding.
Ja. Ja. Maar ja. Dat je je kop tussen je schouders moet... Ja, ik vond het fantastisch. Ja, chapeau.
Ik ook.
Wat voor een kopje denk je dat ze ervoor krijgt? Vorige keer toen we daar koffie dronken, toen dronken we koffie uit een regenboogkopje en een Europese kampioenskopje.
Ja, ik denk dat er een kopje met de tijdsvermelding in dat digitale letter. Dus dan is het... De kilometers, sorry.
Ja, dus ik snap wat je bedoelt.
49.254. Ja. 254, dat denk ik. En we gaan morgen, spumante, Italiaanse bubbeltjes wijn, proeven bij de familie Moser.
Nice.
En die Moser die heeft een spumante ontwikkeld. Ze hebben ook wit en ze hebben rood. Maar ze heeft een spumante, drinkt hij zelf het liefst. En die is genoemd naar zijn kilometers tijdens het werelduurrecord. Dat is 51,155, dacht ik.
Nice.
En dat staat dus zo op die fles. Ik zal een fles voor je meenemen.
Ja, dat wil ik wel.
Ja.
Hey, wel leuk, goed idee.
Moet je oppassen met die kurk.
Zo.
Kurkgate. Goed. Morgen weer verder. Dankjewel.
Nou, plezier bij de familie Moser dan.
Ja. Oh ja, heb je gehoord dat het een half uur tijdens dit gesprek gewoon heel erg hard geregend heeft?
Nee.
Het is regen, onweer. Het ziet zwart boven ons.
Echt?
Ja, dit is wat ze voorspelden, de omslag waar we het over hadden. Dat is gaande op dit moment.
Oh, dat wordt dan leuk voor de komende dagen dan.
Ja, dus ik heb niet het idee dat jij met heel een grote glimlach in je auto stapt en nu hier naartoe rijdt.
Nou, als het regent daar.
Ja, daar houdt het wel op, hè.
Ik smelt in de regen, dat weet je.
Ja, dat is wel. Je gaat er ook van piepen op een of andere manier.
Ja, echt. De hele tijd.
Ja. Goed. Tot morgen.
Doei.